Nou, de tekst die vandaag centraal staat is een hele lange tekst. Bijna het hele scherm staat er vol mee. Johannes 18, vers 36 en 37 en daarvan het eerste stukje. En dat is deze tekst. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus zei dan tegen hem, u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. En het thema voor deze dienst, voor deze verkondiging, is het eerste stukje van Jezus' woorden. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat is het thema. En ik heb drie aandachtspunten om wat structuur aan te brengen. Voor de hoogste rechter. Het tweede, een ander koninkrijk. En het derde, wat doen wij? Eerste punt, voor de hoogste rechter. Het is bijna feest in Jeruzalem. Pesach. Pasen. En de voorbereidingen voor het feest zijn in volle gang. Het feest staat al voor de deur. En intussen is Jezus al gevangen genomen in de tuin Gethsemane. Het lam, het paaslam, is als het offer op weg naar de offerplaats. Naar Golgotha. Straks. Van Gethsemane naar Golgotha. En de weg van Jezus loopt via Gabbata. Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Heb je die naam wel eens gehoord? Gabbata? Wat is dat? Wat betekent dat? Nou, dat komen we tegen in Johannes 19. Daar lezen we dat Pilatus naar buiten ging vanuit het rechtshuis. Hij ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt. En in het Hebreeuws, Gabbata. En dat betekent heel eenvoudig een plein van stenen of een verhoging waar de openbare rechtszaken werden gehouden. Dus Jezus wegloopt van Gethsemane naar Gabbata, waar de rechtszaken worden gehouden, en dan naar Golgotha. En wat gebeurt daar? Daar staat Jezus. Jezus als de aangeklaagde, schuldig bevonden voor de rechter Pilatus. Want Pilatus is stadhouder, hij is de hoogste gezagsdrager, hij is ook de hoogste rechter van het gebied, van Judea. En Pilatus moet een uitspraak doen over Jezus. En op dat moment ligt het leven van Jezus in de handen van Pilatus. Wat hij beslist, is bepalend voor Jezus. Maar je vraagt je af, hoe is dat nu mogelijk? Dat Jezus voor de rechter staat. Ik heb nog nooit voor de rechter gestaan. En u misschien ook niet. Misschien wel, maar de meeste denk ik niet. En nu staat Jezus voor de rechter, die een volmaakt, zuiver leven leidt, niets verkeerd gedaan heeft, niets verkeerd doet. Die staat voor de rechter. Nou, dan vraag je af, welke aanklacht wordt er tegen hem ingebracht? Ja, dat weten we, hè? Jezus maakt zichzelf bekend als de Zoon van God. En de overpriesters en de oudsten van het volk, die worden daar boos om. Die zijn jaloers, die zijn bang, bang voor hun positie. En ze beschuldigen Jezus van godslastering. En nog wel van meer dingen. Ja, maar hoe kan het nu dat zo'n meningsverschil tussen Joden onderling voor die rechter komt, voor Pilatus, die Romeinse rechter? Daar hoort zo'n kleine zaak toch niet thuis, zou je zeggen? Toch wel. Pilatus moet zich buigen over de kwestie, over de zaak. Jezus Christus. Hoezo dan? Het antwoord is eenvoudig. De Joden kunnen niet om Pilatus heen. Kijk maar naar wat ze tegen Pilatus zeggen als die hen probeert weg te sturen bij het rechthuis. Want Pilatus heeft er geen zin in. Hij zegt, neemt u hem mee en veroordeel hem zelf volgens uw wet. En dan zeggen de Joden, ja, maar het is ons niet toegestaan om iemand te doden volgens het oordeel. En dat klopt, ze mogen geen doodstraf uitvoeren. En daarom komen ze met Jezus in Gabbata. Maar Pilatus wil van de zaak af, heeft er helemaal geen zin in. Zij hebben een probleem met Jezus en hij niet. Neemt u hem maar mee en oordeel hem volgens uw eigen wet. Maar nee, de Joden nemen daar geen genoegen mee. Ze laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. Nee, nee. Zij hebben al een uitspraak gedaan. Jezus is schuldig bevonden en hij heeft de doodstraf verdiend. En Pilatus moet nu meewerken. Of die wil of niet. En daar zullen zij wel voor zorgen, de Joden. Dus dat is het eerste wat we kunnen zeggen. Dat Jezus terecht staat daarvoor Pilatus, dat is omdat ze niet om hem heen kunnen. Wat is nog een reden? Wat God wil? Ja, die wilde dat. Maar mensen veroorzaken dat. God de Vader heeft een plan, daar kom ik straks op terug. Een heel mooi plan. En zijn plan wordt uitgevoerd. God wil dat. Maar mensen doen het. Joden brengen hem erheen, beschuldigen hem, oneerlijk. Pilatus heeft die rechtszaak, is ook niet eerlijk. En ondertussen is het Gods wil. Prachtig. Dus de vraag is, zijn er nog meer redenen waarom dat Jezus daar staat? Inderdaad, het is de wil van de Vader. En dat wil ik ook gaan zeggen, het is vervulling. Precies, vervulling. Want alles verloopt volgens het meesterlijke plan van God zelf. Bijzonder. Alles in het leven van Jezus gaat precies volgens dat plan van God. In het groot, maar zelfs tot in detail. Zo wonderlijk. Vervulling. Ja, want Jezus had zijn volgelingen al gezegd onderweg toen ze naar Jeruzalem gingen. Ja, ze zullen de Zoon des Mensen, hem, overgeven aan anderen om hem ter dood te veroordelen. Ze zullen hem overleveren zelfs aan de heidenen, aan niet-Joden. Jezus wist het al dat ze hem zouden overleveren. En toch gaat Jezus, hij wist het. Hij gaat erop af, zoals David lang geleden op de reus Goliath afging. Niet bang, moedig, krachtig, rustig. Zo ging Jezus toch naar Jeruzalem, terwijl hij wist wat er zou gebeuren. Vervulling. Plan van God. Maar waarom past dat nou zo goed in het plan van God? Weet u waarom? Heel de wereld moet het weten. Iedereen moet het weer weten wat er met Jezus gebeurt. Dat mag niet stiekem plaatsvinden. Niet in een straatje achteraf. Niet in een hoekje onopvallend. Nee, de hele wereld moet het weten. En daarom staat Jezus ook voor Pilatus, die rechter. In ons nieuws komen we dat ook wel eens tegen, van die nare berichten. Dat er iemand vermist wordt. En hij wordt niet meer gevonden. En ze vermoeden een misdrijf. Maar het spoor loopt dood en je hoort er niets meer over. Dan stel je voor dat het ook bij Jezus zo gegaan zou zijn. Hij zou op een gegeven moment verdwenen zijn en niemand weet waar hij gebleven is. Dan zou de geschiedenis een hele andere loop hebben gekregen. Nee, iedereen moet het weten. God heeft de regie. Heel de geschiedenis is historie, is his story. Want iedereen moet het weten. Iedereen moet weten dat Jezus veroordeeld is voor de rechter. Het is niet onderhands geregeld. Nee, het is een proces geweest. Iedereen moet weten dat hij terechtgesteld wordt, sterft, begraven zal worden en in het graf zal liggen tot op die derde dag. Iedereen moet het weten. En straks zal iedereen het ook weten. Dat is het plan van God. Denk even vooruit aan die twee Emmausgangers. Als ze onderweg zijn en dan komt die vreemdeling bij hen lopen, Jezus. En dan doet Jezus alsof hij helemaal niets weet van wat er gebeurd is in Jeruzalem. Welke dingen, vraagt Jezus. En dan zeggen ze tegen hem, bent u dan alleen een vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er gebeurd is? Met andere woorden, iedereen weet dat toch? En als Paulus later voor koning Agrippa staat, zegt hij zo bijzonder, Handelingen 26, koning Agrippa, u weet van deze dingen. Want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen u ontgaan is. Het is niet meer in een hoek gebeurd. Nee, in het volle licht. Met een proces. Door een Romeinse rechter. Volgens het befaamde Romeinse recht. Alles verloopt volgens dat meesterplan van God. Het eerste, de Joden konden niet om Pilatus heen. Het tweede, heel de wereld moet het weten. Er is nog een derde reden. Want als we dit gedeelte lezen in het Johannes-evangelie, Johannes 18 en 19, over dat verhoor van Pilatus, van Jezus, dan vallen bepaalde woorden op. Wat bedoel ik? Lees maar mee. Johannes 18, vers 38. Pilatus ging naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Dat is één. Tweede, Johannes 19, vers 4. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Tweede keer. En dan derde keer. Drie keer is scheepsrecht. Johannes 19, vers 6. Neemt u hem en kruisig hem, want ik vind geen schuld in hem. Die Romeinse stadhouder, Pontius Pilatus, die hoogste rechter, die zegt, Jezus is onschuldig. Tot drie keer toe. Drie keer. Hij heeft niets gedaan en hij zou vrijgelaten moeten worden. En dat gebeurt niet. Pilatus, weet wel wat je doet. Pilatus, weet wel wat je doet met deze schuldenaar. Want straks, Pilatus, sta je zelf voor de hoogste rechter. Maar Pilatus durft niet eerlijk te zijn. Bang voor de Joodse leiders. Bang om zijn positie kwijt te raken. Bang dat hij niet langer een vriend van de keizer is. Pilatus kiest, zoals we dat zeggen, eieren voor zijn geld. En zo wordt volstrekt duidelijk dat Jezus niet ter dood wordt gebracht voor zijn eigen zonde, niet voor zijn eigen overtreding, niet door zijn eigen schuld, niet voor zichzelf, maar voor de zonde van anderen. Voor de zonde van andere mensen om hen te redden en te bevrijden. Jezus stierf voor u, voor jou, voor mij, om ook u, jou en mij te kunnen redden. Te verlossen, zalig te maken. Dat was het plan van God. Hij stierf voor iedereen die in het geloof tot hem de toevlucht neemt. En Jesaja zegt dat zo mooi, in dat bekende 53ste hoofdstuk. De straf die ons tevreden brengt, was op hem. Hij heeft ervoor betaald. Hij heeft mijn schuld voldaan. Vergeving, redding, eeuwig leven voor de grootste zondaar die zich in het geloof naar God toekeert. Vergeving, eeuwig leven. En gemeente, broeders en zusters, door Pontius Pilatus kunnen wij ook hier in West-Europa, waar ook ter wereld, zeker weten hoe het met Jezus is gegaan. Door Pilatus. Het is beschreven. En ze hebben er altijd mee ingestemd. Er is nooit een tegenstem geweest die heeft gezegd, ja, maar dat is niet gebeurd onder Pontius. Nee, dat is gebeurd. Het is geschiedenis. Het is his story. En we mogen het zeker weten. Hoe begint Lucas, de evangelist, zijn boekje? Lucas 1, vers 1. Zo mooi. Ik ben begonnen op te schrijven de dingen die onder ons volkomen zeker zijn. Zeker zijn. Ons geloof is gebaseerd op historische feiten. Is geen zinsbegoocheling, geen idee, geen droom. Is geschiedenis, historie. We weten het zeker. Jezus is echt gestorven. Terechtgesteld. Niet voor eigen schuld, voor anderen. Iedereen die in geloof zich naar hem keert, is gered, bevrijd, heeft eeuwig leven. Dat was ons eerste punt. Het tweede, een ander koninkrijk. Daar staan ze, die twee, tegenover elkaar in het rechthuis. De mensen staan buiten. Want de Joden, de oudsten, de overpriesters, die gaan het rechthuis niet binnen, want daar raken ze besmet, bezoedeld, hebben we gelezen. Dan worden ze onrein en kunnen ze het feest van Pesach niet vieren. Maar Jezus staat daar in het rechthuis tegenover Pilatus. En wat zijn die twee mensen verschillend? Pilatus en Jezus. Pontius Pilatus staat daar in de functie van een rechter. Hij is een Romein die zich met veel moeite tot stadhouder heeft kunnen opwerken. Heeft veel macht. Hij is heerser in het gebied. Iedereen gehoorzaamt hem. Maar toch is zijn positie ook kwetsbaar. En dat zorgt ervoor dat hij niet altijd eerlijk is. Niet altijd eerlijk recht spreekt. Hij kiest wat hem het beste uitkomt. Pilatus is een oneerlijke man. Dat is de één. En tegenover hem staat Jezus. De rabbi van Nazareth. Niet opvallend. Integendeel. Eenvoudig. En hij is al bespuugd door de Joodse leiders. En in zijn gezicht geslagen. En zo naar Pilatus gebracht. Dus hij ziet er ook niet uit. Je zou je zo zeggen, hij is een man voor wie je het gezicht zou verbergen. Die wil je niet zien. Zo staat Jezus daar. Wat een verschil tussen die twee. Maar ondertussen is Jezus degene die betrokken was bij de schepping. De wereld is ook door Jezus gemaakt. Daar staat hij. Hij wordt aangeklaagd, beschuldigd. En de Joden noemen hem een misdadiger. Maar Pilatus ziet wel, deze man is geen misdadiger. Deze rabbi is geen opstandeling. Geen oproerkraaier. Natuurlijk, Pilatus heeft over hem gehoord en die heeft misschien ook horen vertellen hoe ze Jezus de stad Jeruzalem hebben binnengehaald. En hoe ze gezongen hebben, Hosanna, de koning. Zo staan ze daar, tegenover elkaar. En als Pilatus zijn vragen stelt, geeft Jezus rustig en nadenkend en wel overwogen antwoorden. Hij verdedigt zich niet en soms is hij stil. Zo verschillend die twee. Pilatus is onzeker en bang, maakt zich zorgen over zijn positie, maar Jezus is de rust zelf onder die omstandigheden en hij weet waar hij heen gaat. En is dat ook geen les voor ons als gelovigen? Als u en jij je vertrouwen op God stelt, alles van hem verwacht, wat kan er dan feitelijk misgaan in je leven? Waar zou je je zorgen over maken? En dat klinkt misschien gemakkelijk. Of misschien wel goedkoop. Maar als je toch verbonden bent met God. Wat kan je gebeuren? In de moeilijkste omstandigheden, weet je, Hij is erbij. En al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ben niet bang, want U bent bij mij. God is bij mij. God is ook in die duisternis. Hij weet ervan. Hij is erbij. U bent bij mij. Pilatus onzeker en bang en tegenover hem Jezus de Heiland, rustig en zeker. En ze zijn met elkaar in gesprek. Een verhoor. De Joden hebben heel wat beschuldigingen naar voren gebracht. Maar dat interesseert Pilatus eigenlijk niet zo. Eén ding wel, één ding pikt hij eruit. Welke? Lucas 23 zegt dat hij van zichzelf zegt dat hij de Christus is, de koning van de Joden. En dat wordt ook over hem gezegd. Dat haalt Pilatus eruit, want hij weet, ja, vroeg of laat kan het toch een bedreiging voor hem zijn als Jezus werkelijk koning is. En dan vraagt hij verschillende keren aan Jezus, bent u een koning? En op die vraag geeft Jezus een bijzonder antwoord. Een antwoord wat ons veel te zeggen heeft. Vers 36, we hebben dat samen gelezen. Jezus antwoordde, inderdaad, koning. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn volgelingen gestreden hebben. Zodat ik niet overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wat bedoelt Jezus? Nou, Jezus zei dit natuurlijk tegen Pilatus om hem duidelijk te maken dat het hem niet om macht gaat, om een leger. Nee, het is niet zijn bedoeling om een aards koninkrijk op te richten, wat een bedreiging zou kunnen zijn voor Pilatus. Nee, de wapens waar Jezus en waar zijn volgelingen gebruik van maken, dat zijn geen wapens van ijzer en koper, maar geestelijke wapens. En daarom zei Jezus in Gethsemane tegen Petrus, doe dat zwaard maar weg. Berg dat maar op. Dat hebben we niet nodig. Geestelijke wapens. Waarom dan? In welke strijd dan? Dat lezen we in Efeze 6 vers 12. Omdat zij niet strijden tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de lucht. Het gaat bij Jezus niet om zwaarden en speren, maar om geestelijke wapens. Welke? Dat lezen we ook in Efeze 6, van die geestelijke wapenrusting. Welke wapens? De waarheid, recht, de bereidheid van het evangelie. Het wapen van het geloof, de zaligheid en het wapen van het woord van God. Wat ook wel het zwaard van de geest wordt bedoeld, genoemd. Dat zijn de wapens die Jezus gebruikt, die zijn volgelingen gebruiken, hanteren. En daarom heb je van hen geen kwaad te duchten. Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Pilatus, dat was het tweede punt, een ander koninkrijk. We gaan naar ons derde punt. En wat doen wij? Wat doen wij? Want deze geschiedenis heeft ons veel te zeggen. En de vraag komt naar ons toe. Daar staan ze, Pilatus en Jezus tegenover elkaar. En we hebben gezien hoe verschillend ze zijn. Maar waar sta ik nu? Sta ik aan de kant van Jezus of aan de kant van Pilatus, aan de andere kant van het spectrum of ergens tussenin? Waar staan wij en wat doen wij? Als Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dan wil dat ook niet zeggen dat wij niets om Jezus moeten geven. Of dat wij alles van Jezus maar moeten verbergen. Moeten verstoppen en voor onszelf houden. Als het toch niet van deze wereld is. Wat moet ik er dan mee? Nee, zo niet. Dus je kunt niet zeggen, ja, wat heeft mijn buurman eraan? Of wat heeft mijn collega eraan? Of mijn kennis, mijn vriend, mijn... Noem maar op. Ze snappen er niets van. Dus wat hebben ze eraan? Dan is het ook maar beter dat ik er niet over spreek. Het is toch niet van deze wereld. Nee, dat niet. Want wat je dan krijgt is dat twee collega's bij één bedrijf na lange jaren ontdekken, opeens, plotseling, per ongeluk, hé, ben je ook christen? Dat wist ik helemaal niet. En ze werken al 10 jaar samen. Ga je ook naar de kerk, naar de gemeente? Ja, dan klopt er iets niet. Dat voelen we wel aan. Nee, dat bedoelt Jezus niet. Niet voor onszelf houden. Dan zou je net zo goed heel ver weg kunnen gaan of in een klooster kunnen gaan zitten, zonder enig contact met anderen. Nee, we horen net iets anders. Heel de wereld moet het weten, ook de mensen om ons heen. En we zongen het aan het begin. Ik wil het wonder gaan vertellen, hoe hij op zich nam mijn straf, hoe in liefde en genade hij het rantsoen, de prijs, gewillig gaf. Ga vertellen, ga spreken daarvan. Want de Heer Jezus is niet gekomen voor een handjevol christenen die het goed doen. Die wel in staat zijn om het evangelie te delen, maar die het voor zichzelf bewaren. Nee, Jezus is de redder van de wereld. Van christenen. Maar hij is ook de redder van niet-christenen. Die juist tot geloof moeten komen. Dus heel de wereld moet het weten. En het is het verlangen van Jezus dat jij, u en ik... Wij getuigen van hem zijn. De wereld om ons heen heeft ons getuigenis zo hard nodig. En God gebruikt daar mensen voor. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. En de geest... Die doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. De geest doet het. Ook als jij getuigt. De geest leidt jou. Opent je mond. Geef je de gedachten, de woorden. Zegt God het niet in het Oude Testament. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. We ronden af. Nog één ding. We zien dat Jezus een heel ander doel voor ogen heeft dan Pilatus, natuurlijk. Pilatus wil koste wat kost zijn positie veiligstellen. Ook al kost dat het leven van Jezus. Hij wil macht, eer, rijkdom, aanzien. En Jezus, die zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het gaat Jezus niet om aardse macht en om een positie hier. Want dan zouden zijn dienaars wel gevochten hebben. Waar gaat het Jezus dan wel om? Nou, dat zegt hij. Om zijn koninkrijk. Het gaat niet om een materiële werkelijkheid. Want bezit en rijkdom moeten we straks allemaal achterlaten. Achterlaten. Deze wereld gaat voorbij. Terwijl het koninkrijk van Jezus een onvergankelijk koninkrijk is. Dat blijft eeuwig bestaan. Het is een eeuwig koninkrijk. Dat koninkrijk blijft. En de rest, wat deze wereld ook maar biedt, en vul de namen maar in, Pilatus, Caesar, koning Agrippa, namen van andere machthebbers. Vul je eigen namen er ook maar bij in. De rest is 50, 60, 70, 80, 90 jaar. En dan is het voorbij. Maar het koninkrijk van God blijft voor altijd. Gaat nooit voorbij. En daarom, gemeente, is het belangrijk dat wij de eerste dingen op de eerste plaats zetten. Zoals ze dat in het Engels zeggen altijd. First things first. De eerste dingen op de eerste plaats. En wat is dat? Wat Jezus zegt. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Het eeuwige koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid en alle andere dingen zult u erbij krijgen. Zoek God. God en God alleen. En kijk niet steeds omlaag. Want wat we zien hier beneden, dat gaat voorbij. We hebben hier geen blijvende stad. Maar we zijn onderweg naar de toekomende. Kijk daarom omhoog. En vergaap je niet aan de glans en de glitter en de show van deze wereld. Gaat voorbij. Kijk omhoog. En let op God. En op zijn macht. Houd zijn heerlijkheid in het oog. Hef je hoofd omhoog. Want de koning komt. Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Hef je hoofd omhoog. Want de koning komt. Buig nu voor hem. En aanbid hem. Zing Hosanna voor de Heer. Vol van heerlijkheid is zijn majesteit. Breng nu ere aan de Heere. Hij, de koning, komt. Amen.